Dit is aflevering 15, Rick en Peter. We gaan door met deel 2 van Peter Blanchet. En we gaan naar Atlanta 1996. En daar willen we toch wat langer bij stilstaan. Peter, we hebben van jou in de vorige aflevering het hele traject eigenlijk zien ontstaan. Hè, vanaf 84, 88, 92 Barcelona. En dan na Barcelona treedt er weer een periode aan van 4 jaar... dat je moet gaan opladen tot Atlanta 1996. Hoe zagen die 4 jaren eruit?
Nou, die waren anders dan de jaren daarvoor. Want we speelden allemaal voor een club. Dus dat betekende dat eigenlijk je seizoen er als volgt uitzag. Dat je ongeveer 7 maanden voor je club uitkwam. En in de zomermaanden speelde je voor het nationaal team. Dus je kon iedere keer je seizoenen eigenlijk opdelen in verschillende gedeeltes met verschillende collega's binnen de lijnen. En mij beviel dat altijd heel goed. Want je staat toch onder hoogspanning. Je moet veel spelen, veel reizen, et cetera, et cetera. En als je echt de keel begint uit te hangen, nou, klik. Ander shirtje, andere taal, ander alles. Ja. En je begint weer verfrissend opnieuw. Je kan weer andere grapjes maken. Het is weer gezellig. Of je denkt, die hebben een tijd niet gezien. Wat leuk. Dus dat was lekker. En we hadden een andere coach, Joop Albeda, die natuurlijk in 93 aantrad. Eerste jaar natuurlijk altijd nieuw en andere oefeningen. EK in Finland. En tot ons verbazing worden wij daar finalist. En verliezen eigenlijk op het randje van Italië. Het was 3-1, maar met heel veel close sets. En ik weet daar nog goed, we speelden daar ook de halve finale opnieuw weer tegen de Russen. Daar speelden we zo weergaloos goed dat dat ook Joop emotioneerde. En eigenlijk ons allemaal. Het was ook de tijd dat Bas van der Goor bij de ploeg was gekomen. En Guido Geurtsen. En dat waren natuurlijk jonge honden. Met, in Bas zijn geval, enorme hoogte en super atletisch vermogen in de aanval. Waardoor ik ook als spelverdeler ook weer op een andere dimensie kon gaan spelen. Met nog meer risico door het midden. En Guido bracht enorm veel power aan de buitenkant. En we hadden Olaf van der Meulen. Die hadden we in Barcelona er al bij. Maar die stond op de diagonaal ook met een fenomenale arm. Nou ja, dat aangevuld nog met Ron Zwerver, Henk Jan Held en ik. Ja, daar stond een ploeg gelouterd, ervaren, maar met ook nieuw elan. En dat gaf zoveel plezier om ook mee te spelen. Want je merkte, we deden aanvallen achter de 3-meter-lijn en een pipe eroverheen. En we hadden sommige rotaties waarin we speelden met 5 aanvallers. Iedereen viel aan. Nou, dat was ook voor mij een genot om op die manier te spelen. En in die halve finale tegen de Russen kreeg dat een apotheose. En dat emotioneerde Joop enorm. En dat raakte mij ook. Want ik denk, als dit de dimensie is waarin we kunnen spelen. Nou, dat gaf een enorm goed gevoel. We verloren helaas de finale, maar niet meer zo kansloos als alle finales daarvoor. Jaar daarna, het WK. 2 jaar voor Atlanta. Opnieuw weer met dezelfde ploeg. We hebben wel wat geëxperimenteerd met opstellingen. Dus niet meer in elkaars diagonaal, maar soms in een driehoek. Nou, dat is goed gegaan tot aan de halve finale van het WK. Toen kwamen we 2-0 achter tegen Amerika. Ook een groot volleyballand. Zijn teruggegaan naar de oude opstelling. En weten die wedstrijd nog te winnen. 3-2 in de halve finale. En we spelen opnieuw weer de finale tegen de Italianen.
Even één vraagje. Dat terugzetten, hè? Dat tactische omzetting. Je bent inmiddels een enorm ervaren ploeg. Jullie spelen in het buitenland. Kwam dat ook deels uit jullie? Want dat kwam namelijk aan niet alleen van de coach. Want je hoort vaak dat er goede teams toch meer ook in samenspraak afspraken maken.
Ja, absoluut. Kijk, we haalden best veel informatie, in mijn geval uit Italië. Ja. De grote toppers die speelden daar allemaal. Bas, Ron, ik, Olaf van der Meulen zat bij Napels, et cetera. Dus er kwam heel veel kennis mee uit de Italiaanse competitie. Ook op tactisch niveau en op statistisch niveau. Gewoon de juiste dingen op het juiste moment doen. Dat hielp enorm. Maar ook wel spelvariaties. En Joop was er natuurlijk ook altijd wel in om wel wat te experimenteren. Ja, soms moet je het gewoon even proberen. Ja,
tuurlijk.
Waren de voortekenen goed, maar soms kan je ook vastgezet worden door een tegenstander. Is het lekker als je kan omschakelen. Dus op die manier ging dat.
Maar kan je dat moment nog herinneren? Dat je 2-0 achter tegen Amerika. Dat je dan met elkaar die omzetting. Dat is leuk om te horen hoe dat dan precies gaat.
Je hebt 3 minuten de tijd en dat is het dan.
Ja. Dat moet heel snel dus gebeuren.
Zeker, zeker. Nou, als je 2-0 achter staat. Nou, dan gaat het niet in goed overleg, kan ik je zeggen. Maar meer in de vorm van, ik ben het nou helemaal zat. Gooi de boel maar weer terug op zijn plek. En een beetje een godzegen de greep modus.
Ja, tuurlijk.
Heel vaak is het zo, er gaat wel iets veranderen dan. Ja. En dat gebeurde gelukkig. En nou, de Amerikanen wat minder, wij weer wat beter. Je pakt zo'n setje.
Ja.
Nou, vierde set wordt het ineens een walk over. En dan gaat het om de vijfde set. Daar ken ik de details niet meer. Maar voor mijn gevoel hebben we hem nog redelijk makkelijk gewonnen ook.
Okay,
uiteindelijk. Ja. En zo zijn we ook de finale ingegaan. Nou, dat is goed gegaan tot 1-1 tegen de Italianen. En ook zelfs een redelijke voorsprong in de derde set. Maar daar ook mede door een overload weer. En dat de Italianen zich zo hadden ingesteld om vooral Ron Zwerver uit de wedstrijd te spelen. Ja, die zat op een gegeven moment met de tong op zijn schoenen. Als je te veel over één speler speelt, qua baldistributie, ja, dan ga je vastlopen. En dat heeft ons toen in die finale eigenlijk de kop gekost. We kregen een enorme oorwassing in de vierde set, 15-1. Dat was een pittige,
ja.
Die voel ik nog.
Ja.
Maar ja, daar gingen we weer, ja. En,
dat leerzaam was, toch weer?
Keihard. Daar hebben we denk ik wel het absolute dieptepunt qua emoties en slagveld na de wedstrijd in de kleedkamer.
Met of elkaar,
dan,
bedoel je.
Dan was het mazzel dat je daarna weer terugging naar de club voor gewoon een adempauze. Ja. Voor iedereen het beste. Want toen hebben we ook echt wel op een soort van breekpunt gestaan van jongens, het gaat hem gewoon niet worden. We komen niet langs de Italianen of dit is niet de manier hoe we verder moeten.
En dat was jullie ultieme doelstelling. Want je wist als we langs de Italianen komen, ja, dan kunnen we goud pakken. Hè?
Zeker,
ja.
Zeker.
Ja.
Nou, in 95 weer EK hebben we weer zo'n scenario gehad. Opnieuw weer in Griekenland. Toen verloren we de finale weer tegen Italië. 3-2. Heel dichtbij, maar gewoon weer net niet. We wonnen toen alweer van de eerste zes van Italië. Eigenlijk, ja, die speelden we eruit. Maar de tweede zes was ons dan weer net te sterk. Of dat wij echt met de tong op ons schoenen. En dan ging het soms echt op detailniveau. En zo zijn we 96 ingegaan.
Maar dat gaf jullie wel een beter gevoel naar elkaar, die 3-2.
Steeds dichterbij. Ja, en dat was in ieder geval voor mij altijd het houvast van, joh, we maken nog steeds progressie. We komen dichterbij. En ja, het zit een beetje in mijn Haagse genen. Ik kan slecht tegen mijn verlies. En opgeven is geen optie.
En speelden jullie toen ook in Italië?
Zeker.
Hoe was dat dan bij die... zie je die jongens natuurlijk weer... Sommige daarvan in je team.
Ik speelde met vijf Italianen natuurlijk... die in het nationaal team zaten. Daar gingen we altijd heel professioneel mee om. En soms werd er nog één grap gemaakt. En dat was het dan.
Dat was het dan, ja. Okay.
En daarna wisten we ook wel weer... ja, het was een ander shirtje aan... en hadden we een gemeenschappelijk belang. Ja, we moesten gewoon met elkaar weer door. En ja, die jongens konden ook wel volleyballen natuurlijk. Maar goed, ja, die stonden daar wel met de president weer op het podium... dat ze weer de EK of het WK hadden gewonnen.
Maar dan komen we in 96. We zijn nog niet bij de Olympische Spelen. Want er is in mei ook nog iets. Een World League.
Zeker, zeker.
En daar gebeurt iets.
World League Ahoy.
Weer Ahoy, hè?
Weer Ahoy, ja, daar is hij weer. Nou ja, we speelden de grote bak natuurlijk vol. Hè? Wij konden rekenen op 10.000 man bij de serieuze wedstrijden. Ja, dan is het Sportpaleis Ahoy, zal het toen waarschijnlijk nog heten. De plek en de place to be. Iets magisch als je daar op het centercourt kan staan. World League met opnieuw weer de finale tegen Italië. Het was een moeizaam toernooi, want wij kwamen uit een periode met zowel Bas van der Goor als Ron Zwerver geblesseerd. Na een moeizaam seizoen Italië. Die waren net op tijd fit, maar tot onze verbazing, we hadden nog niet in de vaste samenstelling gespeeld. Maar de ploeg die draaide. Wonnen van Brazilië, wonnen van de Rusland, wonnen van Cuba. Volgens mij deed Korea ook nog mee. En daarna hadden we ook nog Italië. Dat was een zinderende finale die we uiteindelijk 22-20 in de vijfde set wonnen. Was een maand voor de Spelen van Atlanta. Was de eerste keer dat we een grote wedstrijd... een officiële grote wedstrijd... op een eindtoernooi van de Italianen wonnen. Sprongsurf van Olaf van der Meulen. Die uiteindelijk wordt verlengd door Gardini. Mijn teamgenoot bij Treviso. Ja. En bingo. Nou, en dat was het gevoel... dat we hadden van jongens, we kunnen ze pakken.
Ja, dat had je natuurlijk wel één keer nodig in het. Dat kan ik me voorstellen.
Zeker.
Ja.
En met dat gevoel zijn wij uiteindelijk afgereisd naar Atlanta. We hadden de ploeg weer fit. En we wisten, de Italianen zijn te verslaan. En zo zijn we gestart aan de Spelen in Atlanta.
En nog steeds met Joop Alberda natuurlijk.
Nog steeds met Joop Alberda.
Ja.
Het was het vierde jaar inmiddels met Joop. En in een Olympische cyclus, 4 jaar met dezelfde coach. Dan weet je ook, dan zit je wel in... waarschijnlijk een soort van bonusjaar, maar is de rek er wel al redelijk uit. Zeker ook omdat natuurlijk, nou, vooral ook na de WK verloren finale van 94... heeft dat echt wel geleid tot behoorlijke spanningen. Uiteindelijk door volwassenheid van alle partijen... en ook zeker van de spelersgroep, de bond, maar in primis Joop... zijn we altijd bij elkaar gebleven. Maar dat is natuurlijk een zeer serieuze context om dat al bij elkaar te houden. Omdat voor je het weet ligt er een breuk op de loer. Maar we wisten ook wel, we zijn op een of andere manier ook tot elkaar veroordeeld. Want iedere wisseling had niet geleid tot verbetering. En dat was ook de reden waarom je bij elkaar bleef.
Ja, Peter, en dan zit je in die Olympische 96. En dan is daar die voorronde, die poolfase.
Ja.
En daar is volgens mij ook wel wat over te vertellen.
Nou ja, poolfase ook weer. Weer spelen tegen Italië. En die hadden nog een soort van strafexercitie openstaan van de maand daarvoor de verloren World League finale. Uiteindelijk verliezen we de poolwedstrijd tegen Italië met 3-0. Wel een close set, maar eigenlijk wij niet echt lekker spelen. Nou, de Italianen natuurlijk gewoon weer. Hun ondergrens lag altijd hoger dan de onze.
Ja.
Dus die trokken we niet. Ja, daar kregen we op het broekje. Niet leuk, maar toen was het wel weer uitgeleveld. En we wisten ook nog, jongens, dit toernooi duurt nog langer.
Ja, en daar komt dus die ervaring van die eerdere twee spelers, neem ik aan, van pas. Hè?
De ploeg ervaren, spelers rustig blijven. Ieder had daar ook zijn rol in. Ik wist ook wel van jongens, vanaf de kwartfinale gaat het hier echt beginnen. En daar komen die vermaledijde Bulgaren weer om de hoek kijken. Wij werden tweede in de pool, achter Italië. En moesten spelen tegen Bulgarije, de nummer 3. Wat je vaak ziet op Olympische Spelen, is dat in kwartfinales de grootste verrassingen plaatsvinden. Ja. De wedstrijd voor ons was de nummer 1, Brazilië, van de ene pool, tegen de nummer 4 van de andere pool, van onze pool, Rusland, die moeite hadden. Wat gebeurt daar? 3-0 voor Rusland. Dus de nummer 1 van Brazilië,
eruit.
De Olympisch kampioen van 92, Akaza, eruit, ontroond, in de kwartfinale. En wij moesten daarna spelen. Nou, wij speelden ook niet goed. En gewoon alles moeizaam. En ik speelde altijd heel veel ballen door het midden. De snelle ballen naar Henk-Jan Held en naar Bas van der Goor met veel dynamiek. Draaide voor geen meter. Moeilijk. Viel allemaal weg. Uiteindelijk kreeg ik Jan Postuma weer binnen de lijnen op het midden. Nou, die had ik een paar ballen gegeven eindelijk door het midden. En daarna had hij zijn schouder ongeveer op zijn knieën hangen. Die kon zijn schouder niet meer rondkrijgen. Jan was al een beetje op leeftijd. Dus ja, je had echt hilarische beelden dat ik tegen Jan aangaf wat ik naar hem wilde gaan spelen. En dat hij alleen maar zo nee aan het schudden was. Hoezo nee? Toen wees hij naar zijn schouder en zo van, die is kapot. Ja, dat zie ik ook nog voor me. Maar uiteindelijk, ja, gewoon weer old school. Bas van der Goor. Of hoge ballen naar Ron Zwerver, zoals we vaak vroeger speelden. De ballen naar de buitenkant. Op Ron. Ik ben naar Ron toegelopen in de wedstrijd. En ik heb tegen hem gezegd, ja, we hadden niet zoveel tijd tussen die balwisselingen. Ron, ik heb je nodig. Waarop hij dan zei, nou, kom maar.
Ja,
goed. Nou, dan hadden we vaak weer, en we lagen al toen alweer jaren met elkaar op de kamer. En eigenlijk relatie hersteld van de moeilijke periode van voor Barcelona. Dus dat was prima. En we wonnen die wedstrijd.
3-1. Ja.
Toen is het daarna s'avonds bij ons terugkomst in het Olympisch dorp behoorlijk geëscaleerd in de ploeg.
Oké. En waarom?
Nou, elkaar toch wel de waarheid hebben verteld over alle afleiders die we ook eigenlijk hadden ervaren. En dat ging eigenlijk om niemendalletjes, maar gewoon de ellende en de stress van al 2 weken op elkaars lip zitten in een Olympisch dorp. Die moest er even uit.
Oké.
Ja. Later is er ook in documentaires daar nog wel eens wat over naar buiten gekomen. En met name Guido heeft dat als heel vervelend ervaren en zo.
Ja.
Dat snappen we allemaal wel. Richting Parijs was daar ook bij de huidige Olympische Spelen samen met Guido. Hebben we daar uitvoerig bij stil kunnen staan en zeer bijzondere gesprekken kunnen hebben.
Ja, bijzonder zeg.
En soms weer jaren na dato. Hè, dat is ook heel leuk. En dan kom je toch weer tot elkaar met het inzicht van nu. En dat is uitermate prettig.
Maar het ventiel moet er dan even af.
Zeker.
Maar hoe gaat zoiets? Hadden jullie een gepland om bij elkaar te zitten? Of kwam dat vanuit Joop?
Ja, weet ik niet meer. Okay. Maar ook dat zal wel weer een samenspraak zijn geweest.
Ja,
want er was wel
dat
even
er toch wat broeide
tijd om na te evalueren. Gezien de gebeurtenissen. Want ja, het was een dubbeltje op zijn kant. En 2 dagen later moesten we tegen de Russen spelen in de halve finale. En die hadden we in de pool al verslagen. En wat je dan vaak krijgt, is toch 2 keer tegen dezelfde tegenstanders op het toernooi, dan zie je meestal niet dezelfde uitslagen. Het is altijd tricky. Je moet extra alert zijn. Hè? Want er schuilt toch iets van onderschatting. Of oh, dat hebben we al een keer gedaan. Dat kan wel weer. En zo zijn we tegen de Russen gestart. En dat was gelukkig onze beste wedstrijd van het toernooi. Ook weer relatief vroeg op de dag. Ook weer, ik dacht weer om 10 uur.
Pietertje nog vroeg in de ochtend tegengekomen. Wij daar weer lekker spelen, want die was met zijn zwemploegje alweer klaar. En die hadden een sappie de wil op. Zo ging dat vaak op Olympische Spelen. Nou, we wonnen die wedstrijd 3-0. Die was denk ik om 11:30 afgelopen. We zijn terug in het Olympisch dorp een uur, anderhalf uur later. Hebben toen geluncht. En daarna hadden we nog een afspraak met de Russen om te gaan lasergamen. Want het was op de Olympische Spelen in Amerika. En was voor het eerst dat je had een surfshack. En er was lasergamen. Er was van alles. Nou kan je vertellen tegen die Russen, min lasergamen hadden we geen schijn van kans. Er zal wat Tsjetsjeens gehalte hebben gezeten. Ja, ja. Maar goed, de volleybalwedstrijd die hadden we binnen. Ik weet ook nog, in de middag toen hadden de hockeymannen goud gewonnen. Ik heb daar persoonlijk vrolijk een biertje bij meegedronken. Want feestje moet je vieren en een biertje op zijn tijd. Nou, mij heeft het altijd wel redelijk geholpen. En twee dagen later zijn we aan de finale begonnen. Opnieuw tegen Italië.
Ja, ongelooflijk dat het weer Italië is. Ik ben het heel een beetje kwijt, maar dat is al...
De vijfde finale op rij achter elkaar. Ja, of in ieder geval op grote toernooien.
En wat hebben jullie tegen elkaar gezegd voor die finale daarover? Nou,
natuurlijk een gedegen voorbereiding, maar eigenlijk we kenden elkaar op ons broekzak. We speelden met die jongens samen in de competitie in Italië. We hadden die zomer al 10 keer tegen elkaar gespeeld. Ja. En uiteindelijk 2 keer gewonnen. We hebben 6 keer verloren met 3-0 van ze. En maar 2 keer gewonnen. Nou, de 22-20 heb ik al verteld. Ik zeg maar gelijk de uitslag van de finale, want dat was 17-15 in de vijfde set. Ja. Maar we zijn die wedstrijd gestart met... in mijn geval was het heel simpel. We wisten één ding. Morgen gaan we naar huis. We waren het Olympisch dorp helemaal zat. Je zit er al 3 weken. Ja. En ik heb 1 ding tegen Ron gezegd. Ron, wat er ook gebeurt, we gaan hier niet zonder slag of stoot van het veld af. Met andere woorden, gewoon mouw opstropen en strijd. En ik wist ook wel uit ervaring dat de toon werd van een wedstrijd werd vaak al in de eerste set gezet. Als je dan redelijk in de wedstrijd zit, dan hou je dat niveau meestal wel vast. En onze ondergrens als ploeg, die lag ook dusdanig hoog. Daar zakten we eigenlijk niet meer doorheen. Dus nou, die toon in het begin van zo'n wedstrijd zet je eigenlijk de ondergrens neer. En als die een beetje goed staat, dan weet je, ja jongens, dit wordt wel zo'n dagje. We zijn er met z'n allen. We wonnen de eerste set. En dat is ook vaak al een signaal van, ja jongens, hier is het eerste visitekaartje afgegeven. Tijdens de eerste set kwam Cor van de Geest, de magische judocoach. Ja. Die zei, we hadden nog volgens mij 10 kaarten beschikbaar voor de finale. En hij stond met 150 Nederlandse Team NL atleten bij de deur. En Cor laat zich niet wegsturen. Nee. Die mochten uiteindelijk naar binnen. Ja. En die zat de primetime plekken die uiteindelijk achter het veld allemaal nog een beetje leeg waren gebleven. Wel verkocht, maar leeg. Ja, ja, voor de rest zat 17.500 man. Dus er zaten er genoeg. Maar Cor was binnen. En Cor in de zaal, die hoor je altijd. Erika Terpstra hoor je altijd. En Cor van de Geest, die hoor je altijd als ze binnen zijn. Dus dat was mooi. Dat heb ik gewoon ook nog gezien, dat ze binnenkwamen. Nou, tweede set verloren we. Derde set was weer zo'n dubbeltje op zijn kant. Die winnen we na een behoorlijke achterstand, halen we die terug. Vierde set weer verliezen. En dan weet je, ja jongens, het komt aan op de tiebreak. Dan heb je al een kleine 3 uur spel achter de rug. En ja, nou ja, en dan is het ook zoiets, joh, je bent al dood op. Je hebt zware benen, je kop. Je zit eigenlijk als een soort van robot in de wedstrijd. En zo ga je dan zo'n tiebreak spelen. Nou ja, dat is iedere keer stuivertje wisselen geweest. De maximale verschil in punten is zeggen en schrijven 1 punt geweest tussen de ploegen. De hele vijfde set door. En uiteindelijk kom je op 13-13, 14-14 uit. En ja, dan gaat het om die dying seconds.
Ja, en daar is nog wel bijzonders volgens mij. Want de laatste bal doe jij... Normaal gesproken deed jij niet meer met Ron Zwerver dan... Wat is het verhaal daarvan?
Ik had wel eens een keer ergens in een interview geroepen van... ja, joh, weet je, die laatste ballen naar Ron. Ja, de tegenstander weet dat altijd. En die Italianen hebben ons natuurlijk zo vaak vastgezet... Ja. Dat ik in mijn kop had gehouden, joh, Ron, je kan van mij alles van me krijgen... behalve de laatste bal. Dat moeten we niet meer doen. Nee. Hè? Ja. Want dat weet iedereen, dat gaan we anders doen. Nou, ik ga hem opbouwen... uiteindelijk, ja, het wordt natuurlijk allemaal stuivertje wisselen en allemaal close en 13-13, 14-14, et cetera. Overigens komen de Italianen nog 14-13 voor. Dus die krijgen matchpoint. Nou, time-out van de coach. Hè? Die time-outs waren ook overgebleven aan beide kanten, omdat het iedere keer maar gelijk opging. Ja, dan gaan die coaches geen time-outs aanvragen. Dus die werden aan het einde allemaal aangevraagd. Ja, daar word je ook tureleurs van. Want dan word je uit je ritme gehaald, iedere keer.
Want hoeveel time-outs mogen ze aanvragen?
Ja, 2 per set. 2 van beide kanten.
Oké, okay, ja.
In de tiebreak dan.
Ja, okay, ja.
Dus ja, dat betekende iedere keer een verstoring. Nou ja, ook 14-13 achter. Matchpoint voor de Italianen. Of dat het 15-14 was, dat weet ik allemaal niet meer precies. Maar in ieder geval matchpoint. Nou, er is natuurlijk geen overleg onderling tussen spelers. De liefhebber moet die beelden nog maar eens terugkijken. Want dat kan je natuurlijk allemaal nog zien. Er is natuurlijk geen contact. Maar ik wist één ding. Wat moet ik doen bij de volgende bal? En als de paas een beetje redelijk lag, nou, dan wist ik wel, dan gaat hij gewoon naar Bassie of naar Henk Jan als die voorstond. Maar Bassie stond voor, ja. Bas van der Goor. Alleen, die had de bal daarvoor ook gehad en die had die rally geslagen. Maar goed, ik dacht toen nog met mijn beperkte verstandelijke vermogens dat de kans dat Bas opnieuw een bal rally zou slaan, dat die lager was.
Even voor het luisteraars, wat bedoel je hier precies mee? Een bal rally slaan?
Nou, dat hij niet direct wordt gescoord. Dus dat er een rally situatie ontstaat komt. Ja, dus de Italianen verdedigen en die kunnen vervolgens aanvallen. Ja, okay. En je scoort of het wordt een rally. Ja. Of je maakt een fout of je slaat hem in het blok. Dan krijg je natuurlijk het punt tegen. Maar goed, ja, ik heb dat ooit een keer op een wiskundig congres verteld. Hè, dat de kans dan lager was. Nou, daar kwam ik niet mee weg. Want die kans is natuurlijk exact even groot. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik heb bij de volgende actie, het was een redelijke paas. Ik heb gewoon de bal naar Bas gespeeld. En die slaat hem heel netjes in. Een korte steek door het midden. Eigenlijk een perfect uitgevoerde aanval. Nou, op de honderdduizenden sedups die ik ooit in mijn leven heb gegeven, was dat de allerbelangrijkste. Met volledig controle over mijn handelen. Omdat hij direct uit een surf, paas, bal naar mij als spelverdeler. En gewoon clean aanval, boom, klaar. Daarna komt Bas aan surf. Staan we 15-15. Ik weet hem nu nog. We komen daarna in een rally situatie, omdat de Italianen ineens iets heel geks gaan doen. Die gaan ineens combinaties spelen, terwijl ze dat nooit deden. Die speelden altijd straightforward. Het is een volleybalterm, maar dat betekent dat iedere aanvaller loopt gewoon in zijn zone met heel veel snelheid de bal aan en die slaat hij. En als je dat goed uitvoert, is het eigenlijk nauwelijks tegen te houden. Dat is heden ten dagen nog steeds zo. Wij komen in de rally en uiteindelijk met een best wel lange rally weten we die bal te scoren. Via Ronswerven en de Italianen die duiken gewoon helemaal het net in met de blokkering. Die waren de controle kwijt over hun handelen. Dus Ron scoort. Matchpoint voor Nederland. Opnieuw surf van Bas. En die doet eigenlijk een laffe floatsurf. Mm-hmm. Die wisselde af met een sprongsurf of een floatsurf. Maar er stond best veel airco in de zaal. Atlanta, een subtropisch klimaat, heel vochtig. Dus veel wind was er ook binnen. En zo'n bal die begint dan soms ook uit het niets ineens dusdanig te dwarrelen. Die valt als een baksteen naar beneden. Italianen hebben moeite om hem te verwerken. En we krijgen een makkelijke kans. We krijgen een makkelijke rallybal naar onze kant. En hetgeen wat ik had voorgenomen om de bal niet naar rond te spelen, doordat het in een rally situatie gebeurt, was ik niet bij machten om daar nog de tegenwoordigheid van geest te hebben. En ik speel eigenlijk op de backbone. Gewoon jongens, oké, er komt dreiging naar me toe. Snelle bal naar buiten, naar Ron. En op het moment dat ik de bal zie vertrekken, denk ik, oh jee, dat weet ik nog wel. Nou ja, het was een perfect uitgevoerde aanval. Ron slaat de bal hard in. Maar die slaat hem op het masker van een Italiaan, van Vigor Bovolenta. De man is helaas vroegtijdig overleden aan een acute hartstilstand. Hij speelde omdat hij een gebroken neus had met een masker op. En die bal die ketst gewoon vanaf zijn masker, boom, recht omhoog. Normaal was zoiets out of bounds gegaan of gewoon een direct punt. Door ook weer daar het bizarre toeval van zo'n matchpoint in een Olympische finale. Recht omhoog. De Italianen die normaal meesters waren om zulke soort ballen goed te verwerken, lopen elkaar weer in de weg. En er komt een hele lousy onderhandse setup naar links voor. Waar op dat moment Andrea Gianni staat. Ik heb 5 jaar met hem samengespeeld. De grote virtuoos en heden ten dagen de bondscoach van Frankrijk. Gouden bondscoach. Slaat de bal recht tegen de antenne aan. En die is dus ook in de tijd waarin er nog geen VAR was of superveel camera's, niet buiten de antenne omgeslagen. Dat mag niet, maar er is geen scheidsrechter die dat ziet en zeker geen lijnrechter. Maar hij slaat hem recht tegen de antenne aan. 17-15, Olympisch goud. Ja. En dat zijn twee bizarre punten geweest en rallies en eigenlijk ook het matchpoint tegen, dat wegwerken. Ja, daar valt alles ineens samen. Waar je met elkaar bloed, zweet en tranen 10 jaar mee bezig bent geweest. Ook de voorgangers uit het bankkastmodel. Waarin je gewoon, 10 jaar na dato van een start uit het niets. Ja. De hoogste berg van Olympia betreedt.
Ja. Tjoe, jongen, kippenvel verhaal. En Wat ik me nog afvroeg is, als je aan het net staat, is het dan ook nog een soort mental game, in dit geval tegen de Italianen? Wordt er onderling wat gezegd tegen elkaar daar aan het net?
Zeker. Nou, de mind game is er zeker. Want het is iedere keer een soort van poker game tussen blokkering enerzijds en de aanvallende partij anderzijds. Waarin de blokkerende partij natuurlijk de spelverdeler probeert te lezen. En dat probeerden ze bij mij ook. Wij hebben uiteindelijk door schade en schande geleerd om geen enkele code of signaal meer aan elkaar aan te geven. Maar wij speelden als het ware een soort van free game. Waarin de bal uiteindelijk vanuit de surf werd opgevangen. En op dat moment riepen mijn aanvallers naar mij wat ze wilden hebben. En dat gaf hun ook de ruimte om te anticiperen op de situatie zelf. Lag de paas goed, kon die op maximale snelheid. Was hij meer naar links, moesten mensen anders aanlopen. Of ging de middenman een andere call maken. Maar we waren dusdanig getraind dat we op die manier alle informatie en de omstandigheden goed konden verwerken. En ik ben een redelijke split-second denker. Dat hebben ze later ook allemaal een beetje een soort van uitgezocht, et cetera. Dus ik kon die informatie heel snel verwerken. En ik zag ook wel in mijn ooghoeken wat iedereen deed. Want je kijkt in het volleybal natuurlijk altijd omhoog, omdat die bal daar vandaan komt. En dan moet je, ja, die ruimtelijke oriëntatie moet heel goed zijn. Achter je zie je niks, maar je voelt het gewoon op een of andere manier. Je voelt of je aanvallers daar hangen, of dat ze onderuit zijn gegaan, of niet bij machten, of wat dan ook. Dat voel je. Dus nou, dat spel hebben we geperfectioneerd. En dat betekende ook dat die Italianen, die konden overal scouts zetten, of wat dan ook. Ze hadden geen invloed meer. Want ja, het gebeurde gewoon in een split second. En uiteindelijk het verschil van mij als lange spelverdeler bleek ook, ja, ik sprong altijd naar mijn setups toe. En dat betekende door mijn lengte dat de bal minder hoefde te zakken naar mijn handen. En omdat ik sprong, hoefde de bal ook weer minder te stijgen naar de aanvallers toe, omdat die al vlak in de buurt waren. En dat betekende puur gewoon tijdwinst. Dus de tegenstander kon zich niet meer instellen, omdat er gewoon geen tijd voor was. En daarom zie je ook heden ten dagen dat bij ieder team speelt met spelverdelers van rond de 2 meter. En soms zelfs nog ietsje erboven. Vanuit dit hele simpele principe.
Ja.
Tijdwinst.
Ja, begrijp het, ja.
En dat is een evaluatie van ja, tientallen jaren van volleybal van kleine spelverdelers naar veel langere spelverdelers. Ik denk dat de kleinste spelverdeler van de toplanden, die is 1,95. En dan zie je, nou ja, ik ben dan maar een soort van de frontrunner geweest van het lange spelverdelers.
Ja, van de lange spelverdelers.